Goedemorgen. Zijn er vragen?
Ik heb een opmerking en een enigszins basale vraag aansluitend. Opmerking is, ik heb nog altijd heel veel moeite om in het nu te zijn, om in het moment te zijn. Als ik zoals vanmorgen wandel in de natuur, dan zie ik planten en dieren die er absoluut geen moeite mee hebben. En het is net alsof ik denk dat wij anders gebakken zijn, dat wij denken in causaliteiten, wij denken in ik en de wereld, alsof dat misschien zelfs genetisch bepaald is. En als dat zo is, dan kom ik daar niet vanaf. Dan moet ik dat accepteren natuurlijk. Dat hebben wij met de polypol ingekregen. Dat is mijn vraag. Als dit zo is, dan vraag ik, waarom wil ik dan toch zo graag in het nu zijn?
Dankjewel, Guus. Dat is een heel complexe en lange vraag. Ik zal ze even wat opsplitsen. Hè. Ten eerste, of dat de dieren en de planten in het nu zijn, vraag het ze eens. Hè. Dat is wel belangrijk. U zegt dat wij zo'n structuur hebben van bewustzijn dat we niet in het nu kunnen zijn. En dat is zo. Wij zijn zo gebouwd, onze hersenen die zijn zo gestructureerd. Hè, ik zal het wat filosofisch zeggen, sorry als het een beetje ingewikkeld wordt, maar wij hebben een extatisch bewustzijn. Wij zijn intentioneel, zei de filosofen. Hè. Dat wil zeggen, wij hebben altijd een bewustzijn van iets anders dan het bewustzijn. Ik heb altijd een object, ik zie een landschap, ik zie een mens en er is altijd een inhoud. En dat is de structuur van ons bewustzijn, die is dus ekstatisch, die staat dus uit naar het andere. Dat is zo. Niet alleen dat. En wij hebben ook een structuur, moet ik zeggen, ons bewustzijn is zo gestructureerd, hè, dus dat, hè, je weet, is heel kort hoor, het is allemaal nog wat ingewikkelder. Hè. We hebben dus een die hersenstam, die onze lichaams eigen dingen, hè. We hebben dan dat limbische systeem, dat emotionele, en dan die neocortex, en die is inderdaad zo gestructureerd, dat wij altijd plannen maken, dat wij altijd strategieën ontwikkelen om onszelf veilig te stellen en om te overleven. En als ik zeg om ons veilig stellen en te overleven, dan bedoel ik wij en de soort. Mijn familie, mijn groep, mijn stam, mijn natie, dat is al wat moeilijker, maar dat is de structuur van ons bewustzijn. Wij zoeken naar veiligheid, wij zoeken naar plannen. Wij maken altijd, en wij hebben een geheugen, dat is toch prachtig, wij kunnen ons dingen herinneren. Oh, als ik dat zo doe, loopt het fout. Als ik zo doe, dan loopt het wel goed. Wij hebben een geheugen, wij hebben een wil waardoor we projecten kunnen maken, dus iets voor ons uitwerpen. Hè? Dat is de normale structuur van ons. En daar zijn wij altijd mee bezig. Of ik ben met het verleden bezig, ik ben aan het tobben om allerlei dingen die me overkomen zijn en de pijn die ik rambel en weet ik wat allemaal. Of ik ben aan het plannen, of ik ben strategieën aan het ontwikkelen. Dat is dus normaal. Daar is ook niets mis mee. Dat is een prachtig iets, die neocortex. Dat is evolutionair, is dat zoiets wonderlijk, schitterend. Miljarden neuronen, miljarden hersencellen, wauw. De sterkste computers kunnen er echt niet tegenop. Dat is zoiets schitterend. Nou, prachtig. Maar. Dat bewustzijn dat zo geprogrammeerd is op zelfhandhaving, dat is, moet ik zeggen, en dat het schitterende logische denken heeft, het rationele denken heeft ontwikkeld, hè? Het discursieve denken van de ene gedachte naar de andere, dat heeft een beetje evolutionair ook, en dan zeg ik het heel sterk, zijn best een tijd gehad. En wij zijn toe aan een volgende fase van bewustzijn. Sterker nog, ik zal het zelf stelken zeggen, als wij in dit oude bewustzijn blijven hangen, gaan wij onszelf vernietigen. Dat is onmiskenbaar zo. Want wij graaien en wij grijpen en wij hebben nooit genoeg. Zijn dat wormpje, dat wij hebben wormpje nooit genoeg. Dat zijn wij om, want er is niks veilig te stellen. Dat is een waan. Maar die mag, want dat is nuttig voor de groep, voor het magazine. Maar eigenlijk, hè, gelijk in het evangelie, Jezus zo mooi zegt, hè, het veld had nog meer vruchten voortgebracht. Wauw, de oogst is nog rijker, ik kan nog grotere schuren bouwen en dan ga ik er hoef aan nemen. En als erin, en dan ben ik rijk en dan kan ik, hè, en die nacht sterft hij. Krijgt hij een herseninfarct in. Of een hersen, weet ik wat, of een hartinfarct en hij is dood. Dus wij kunnen niks veilig stellen. Dat is een, hè? Maar dat we daar zo geprogrammeerd zijn, dat is duidelijk. Maar, hè, en dat is een structuur die je kent, als u veel hebt, hebt u nog niet genoeg. Mensen die rijk zijn, hebben echt niet genoeg, hoor. Zijn stakkers, hoor. Dat is zo. Dat is de structuur van ons bewustzijn. Ik kan maar één brood tegelijk eten, ik kan maar in één een auto gelijk eten, maar toch heb ik gaarne nog een, weet je wel, en nog iets, en nog een buitenhuis, en nog een... En we blijven vreemdelingen. En we zijn steeds sterker aan, en wij zijn zo bezig, en individueel zijn wij zo bezig, want wij hebben niet genoeg. Maar het erge is, wij hebben ook instituties geschapen, politieke instituties, economische instituties, die ook op die structuur gebaseerd zijn. Denk aan alle crisissen, en de beroemdste is natuurlijk de bankencrisis. Hè. Dat is er zo'n prachtig voorbeeld van. Hè. Greed is good. Wauw, hebben. En dat gaat niet meer om dienstbaarheid aan de mensen die mij gelden, om, ik zal zorgen dat... Nee, dat gaat om... Hebben. En dat is de structuur van ons bewustzijn. En onze politieke instituties zijn zo. Hè, denk aan alle politieke partijen, die hebben allemaal deelbelangen. De een zorgt voor de werknemers en de ander zorgt voor de werkgevers. En die zorgt voor de boeren en die zorgt voor de groenen. En, maar het zijn allemaal deelbelangen. En dat is goed, dat is de structuur van onze maatschappij, dat houdt zich een beetje in evenwicht. Maar wat zien wij? Wij komen overal in een crisis en dat is onvermijdelijk en dat is ook goed. Want dat is een teken dat het functioneert niet meer. Het is wij moeten anders gaan leven en gaan denken en anders ons organiseren. Hoe dat er zal uitzien met het nieuwe bewustzijn, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dit oude bewustzijn heeft zijn beste tijd gehad. Daar ben ik heel erg van overtuigd. En wij kunnen anders gaan leven. Door inderdaad, als wij dat nieuwe bewustzijn hebben, dan heb ik inderdaad, om maar iets te noemen, dan ben ik overal thuis. Dat is iets heel raar, dus waar je ook bent, je bent thuis. Want dit is het huis. Ik woon in die heilige ruimte en die mij omgeeft, of ik nu wandel of zit of sta. Weet je, dat is een heel ander bewustzijn. Ik ga nog een beetje verder, omdat dat ook, die crisis vertaalt dit individueel, die vertaalt zich in instituties, die vertaalt zich ook in het relationele. Er zijn nog nooit in de geschiedenis zoveel eenoudergezinnen geweest en weet ik wat, en mensen die... Omdat wij de anderen overvragen. En dat zit in ons systeem, dat zit de structuur. Vroeger hadden wij dus, verwachten wij het heil van God, van genade, van iets buiten ons. En nu is die transcendentie een beetje weg. Dus de transcendentie gaat zich, bij wijze van spreken, vestigen, ik zeg het nu allemaal een beetje kort door de bocht, in de verliefdheid, in de wauw. Ineens, want verliefdheid heeft iets van die eenheidservaring. Het is er een karikatuur van, maar het heeft daar iets van. Dus we mogen nooit mee spotten, want dat heeft zoiets van wauw, de grenzen gaan weg en er is een soort neiging tot versmelten, tot voorbij mijn eigen... Dat is iets prachtig. Alleen, dus jij moet mij dus verlossen. Zorgen dat ik niet meer eenzaam ben. Zorgen dat mijn leven zin heeft. Zorgen, dat kan natuurlijk nooit. Al die projecten zijn gedoemd om te mislukken. En dus wij vragen elkaar, wij overladen elkaar zoveel onbewust door... Jij moet mij... Dus daar een, die investering die vroeger in het religieuze zat, hè, we waren alle twee religieus, we waren alle twee moslim, en, hè, we waren alle twee weet ik wat, en dat is nu allemaal aan het weggaan. En nu komen we in een geseculariseerde en wordt de intersubjectieve relatie, dus de relatie tussen mens en man en vrouw, of man en vrouw, die wordt zo ongelooflijk belast. En dan kan ik nog eens trouwen, en dan heb ik weer het gevoel, wauw, die past wel bij mij. En dan kan ik nog eens trouwen, dan heb ik het gevoel, die past weer bij mij. Goh, eindelijk heb ik mijn levenspartner gevonden. En dan krijg je allemaal van die blabla bla van soulmates en... Weet je wel, ik heb elkaar in een vroeger leven al tegengekomen en al die shit. En, nou ja, en dan, en deze keer moet het wel lukken. Wilt dat niet zeggen dat er geen geslaagde relaties zijn? Natuurlijk. Als jij rijp wordt en de ander echt kunt zien zoals hij is. Met al zijn gekten en al. En die onbevangen niet vragend, maar bij wijze van spreken verwonderend, bewonderend. Goh, zo doet jij dat en hè? Dat is anders dan ik. Goh. Nu zeg ik iets heel, ik maak het allemaal heel kort. Omdat, maar dan, ons bewustzijn heeft dus een structuur van... begeerte. Van ik moet iets hebben om, want ik heb niet genoeg. Het bewustzijn wat wij aan werken en wat je nu allemaal iets van proeft in deze session, is ik kom niets tekort. Als ik hier speur, als ik hoor met mijn oren, ik zal het even naar de gisteren met dat lauschen bij, als ik hoor met mijn oren, hoor ik geluiden. Als ik hoor met mijn verstand, krijg ik gedachten, ideeën. Als ik hoor met mijn wezen, met mijn diepe ziel, als ik werkelijk in dat lauschen ben, zoals Willeke zei, echt in dat gewaar zijn, in dat speuren, en er komen geen gedachten meer, er komen geen, dan is deze ruimte vervuld met dat stille licht. Dit, wauw. En dan is er niks, dan heb ik geen honger. Dan heb ik geen dorst. Dan heb ik, spiritueel bedoel ik, dan heb ik geen behoefte aan hè. En dan krijg ik het. Want dat is iets heel gaar. Als ik in het andere bewustzijn ben, ik zeg het nu heel sterk, maar het is wel zo, dan komen de dieren, die weten dat. Dan komen de geesten, goede geesten, bij wijze van spreken, engelen, of wat je dat ook wilt noemen. Dan komen er mensen die reageren, die weten ook niet waarom, dat moet ook niet, maar het is raar, dan is er iets anders. De kluizenaar doet zijn deur dicht en is alleen hier nu. En plots komen er, hè, dat is in de geschiedenis van de spiritualiteit, komen er allemaal mensen aan zijn deur. In het begin doet hem ze dan dicht en jaagt hem ze weg. Van onzin, ik heb niks te geven, want je hebt ook niks te geven natuurlijk. En op den duur doet hij zijn deur van zijn kluis open, hè, en denkt dan, nou ja, u kent die figuren, hè, in de orthodoxie, Staret Zosima, Dostojevski, je hebt die overal... Serafim van Sarov in Rusland. Maar je hebt het in alle culturen. Je hebt wijze rabbis gehad. Hè? Denk aan de Baal Shem Tov. Je hebt wijze soefies gehad. Hè? Ibn Arabi. Het moslim. Hè? Dat wij vergeten wij dat er ook een mystieke stroming in de islam is. Maar je hebt het in alle religies. Ramana Maharshi in het hindoeïsme. Waar duizenden mensen... En die zat gewoon op zijn berg met zijn lendendoek en die zei ook nog niets. Maar die vrede die ze ervoeren en die ontspanning in zijn nabijheid, de bliss, de darsan zoals ze dat noemen. En nu en dan had hij maar een vraag, wie ben je? Wie kijkt er nu? Weet je, dan is dat, en probeer die de mensen in te wijden in dat, dat doen de goede zenmeesters, dat doen alle, dat gaat allemaal daarom. En, maar wij zullen altijd terugvallen in die oude, en dat is niet erg. Als dat fundament maar wat steviger wordt, en dan kan ik mijn rol spelen, dan is het wereldse leven zelfs een, kan ik zaken doen zelfs, een, weet ik wat, maar dan is het een spel. En ik kan projecten maken, ik moet mijn verstand gebruiken, en hoe is dat het beste en zo. En dan lukt dat, en dan is dat geweldig, en dan lukt het niet, dan is het ook goed, want het is een, ach, waar gaat het om? Dan wordt het, natuurlijk moeten er ook dingen, als ik een brug moet bouwen, moet ik dat echt allemaal goed berekenen, en die betonberekeningen moeten kloppen en zo, en dat is echt belangrijk hoor, moet het goed doen. Maar weet wel dat het wordt allemaal een beetje anders. En wij moeten een samenleving, en wij doen dat, ik vind dat altijd, wij doen dat heel klein, nog heel miniatuur in zo'n kleine sessie, en dat voel je dan. Na een paar dagen is hier een soort welwillendheid naar elkaar en een soort vriendelijkheid en een goede energie. En, och, dat is toch allemaal heel kwetsbaar en klein. Maar mensen gaan aandachtig zijn voor anderen en kleine diensten doen en zo gaat het vanzelf. En dan komen we buiten strak morgen en dan zijn er in die wereld heel andere energieën, hè. Ik let even niet op en er is, weet je wel, dan is het zo. Dat is een andere energie. Dat is die vriendelijkheid van God. Hè? Dus ja, dan is het. Maar het is dus moeilijk om in dat hier en nu te zijn. Omdat ik voortdurend nog in die sfeer leef van... Ik moet iets, ik kom iets tekort, ik ben niet oké, ik ben, weet ik wat, al de varianten daarvan. Maar het is dus wel mogelijk en het is zo ongelooflijk noodzakelijk om dat dominante rationele, dominante masculine ook, hè, want dat is het ook. Er is een periode geweest dat het vrouwelijke dominant was, aan die heel archaïsche vrouwen, godinnen, weet je wel. En dan is de mannelijke dominantie met al zijn rationaliteit en al zijn onderdrukking. Want dat past er niet in, dan maken we allemaal systemen en we passen er niet in. En de meest heilige systemen zijn de meest vrede. Wij lopen nu aan tegen alle verschrikkingen wat religies doen. Hè. Denk aan ISIS, denk wat wij gedaan hebben. Denk terug aan de 17e eeuw, de 80-jarige oorlog. Wat hebben wij elkaar aangedaan? Dat is hetzelfde nu, de Sjiïten en de Soenieten, wij hebben hetzelfde gedaan, protestanten en katholieken. Dat is evolutionair, wij moeten daar voorbij. Wij moeten daar voorbij. En wij zien dat. He, wij zien dat in het seksueel misbruik, wij zien dat... Al die rekeningen worden nu gepresenteerd. Want dat oude bewustzijn is aan het slijten. En het kraakt. En er is nood. En er is geen gemakkelijke oplossing, hoor. Het is niet ga even mediteren en we hebben de oplossing. Het is moeizaam lang werk, van lang geduld. Wie zegt dat het gemakkelijk is, die heeft niets van de weg begrepen. Het is voor mij moeilijk, het is voor jou moeilijk. Maar, zeg, de inspanning staat niet in verhouding tot de vreugde die je krijgt en de beloning is een slecht woord, want er is geen beloning. Maar dat staat niet in verhouding tot de vreugde die alle vreugde overtreft. Wat geen mens heeft gezien, geen oor heeft gehoord. Dat is iets van een andere orde. En dat is er nu hier. En ons bewustzijn is daartoe gemaakt. Augustinus, die ook hier in stijl wordt vereerd, hè, dat is, die zei, fascistinos aste, hè. Je hebt ons gemaakt naar u, wij zijn gemaakt voor dat geheim. Dat is de aard van ons bewustzijn. Wij zijn een, dat is een beeld hoor, wij zijn een schaal waar dat in past. Wij zijn capax dei, zei de mystici in de middeleeuwen. Wij kunnen dat geheim omvatten. Dat is nog erg dualistisch gedacht hoor, want zo is het niet. Maar alle woorden zijn niet goed erbij, want we zijn zelf het geheim. Goed. Maar goed. Maar dat is een beetje, het is natuurlijk moeilijk om in het hier en nu te zijn. Maar het is zo ongelooflijk belangrijk. Want er zullen situaties in je leven zijn, als je dan alleen in de toekomst bezig bent, dan word je gek. Je bent ongeneeslijk ziek en weet ik wat. En kun je dan inderdaad in het hier en je bent. En dat zal ons allemaal gebeuren. Er zal een moment komen dat we niet meer kunnen gaan en staan waar we willen. Dat hoort bij het mens zijn. Zullen we dan inderdaad kunnen. En dat is mogelijk. En u hebt het allemaal al meegemaakt. Hè? Ik heb het ook al gehoord in verschillende doxa's. Mensen die sterven op zo'n manier. Dat is geweldig. Dat is een soort vreugde van, goh, die niet. En natuurlijk hebben die ook pijn hoor. En kunnen die ook moeilijk ademen. En kunnen die ook. Of is dat, weet je wel. Dat is toch een groot verschil. En dat is wat we mee bezig zijn. Moeizaam, tastend zoeken en dan lukt het weer niet en dan lukt het weer wel en heb ik geen zin meer en dan doen mijn knieën te zeer en dan weet ik wat. Maar dat is, dat hoort zo. En plots is er alleen maar licht. Ik weet niet dat het een maar inderdaad, ons verstand is niet zo gemaakt. Ons bewustzijn is, hè, is polair. Hè? Dat is, ik ben me bewust van iets. En de Xin Xin Mei zegt dat zo prachtig, die we gisteren, ik vind dat toch zo prachtig. Als het subject verdwijnt, verdwijnt het object. En als het object verdwijnt, verdwijnt het subject. Weet je wel? Als er dus, als ik hier zit en ik heb geen object meer van denken. Dus echt die objectloze meditatie verdwijnt ook het subject. En weet ik niet meer wie er zit. Wie zit hier dan? Er is zitten. Er is kijken, maar ik weet niet meer. Dat is zoiets wonderlijk. Dus dan ineens kan ik zitten zonder gewicht, als het ware. Ik kan lopen zonder de grond te raken. Natuurlijk raak ik de grond. Ik kan. Dat is iets heel wonderlijk. Ik kan vliegen zonder vleugels. Soms even, hè. En dan flikker ik weer in het duale denken en in mijn problemen en in mijn tobben en in mijn. Maar u hebt gelijk. En het is. Het werkwaardige is, en dat is de goede boodschap in Guus, dat bewustzijn is zo gebouwd, hè? Dat het altijd zorgen, hè? De zorgen des levens, dat is zo gebouwd. Maar, of het dagdromen gewoon, hè? Dat is zo gebouwd. Maar dat andere is ook in ons. Dat moeten we niet maken. Dat moeten we niet verwerven. Hè? Dat is wat in de Hartsutra, dat is ook in ons. Oké. Okay. Was er nog een vraag?
Ja, ik heb een vraag. Ik zit hier goed, merk ik, in deze dagen. Maar nu naar buiten toe. Ik kom straks naar buiten. Ik vertrok al en mijn broer schreef heel cynisch van nou, van zo'n vrijwillige isolatie hou ik niet. Dus ik voelde ook wat hij bedoelde. Tegelijkertijd vind ik het jammer en voel ik me wat onthand, want ik vind dit zo'n mooi verhaal. Als ik dat zo enigszins neer zou kunnen zetten. En misschien hoef ik niks neer te zetten. Maar ik zou het ook fijn vinden om iets van wat ga je er doen? En wat, ik voel het wel, maar om er taal aan te geven vind ik absoluut moeilijk.
Ja, u mediteert natuurlijk al lang, hè? Dus kijk, ik zeg altijd tegen, als ik een inleidend weekend doe, beginneling, zeg ik altijd, wees respectvol naar uzelf. Probeer het niet aan anderen uit te leggen, want dat gaat niet, te zullen zeggen. Hela. 12 keren zitten en dan nog en overal pijn hebben en moe zijn. En, hè. Wat is zen? Hè? Zen is lang zitten en moe worden. Dat is het ook, snap je? Dat is het echt ook. Dat wil niet zeggen dat dat... maar het is zo moeilijk met woorden uit te leggen. En in die zin, wees respectvol. Als iemand het echt kan begrijpen en die heeft een kleine deur, een kleine opening, dan kunt u er proberen niet zo... Maar wees daar voorzichtig mee. Zen heeft geen reclame nodig. Hè? De zon komt vanzelf op. Hè? Ja. En de lente gaat vanzelf. Dus in die zin, wij moeten geen reclame maken voor dit. En als er niemand niet meer komt, dan zit ik alleen. Ik blijf wel zitten, denk ik hoor. Maar hoop ik. Maar wij moeten. Het is heel moeilijk om. Ik vind het wel mooi hoor, die vrijwillige isolatie.
Ja, maar ik vind het. We moeten geen reclame maken, dat vind ik ook niet. Maar ik voel bij iedereen dat ze geïnteresseerd zijn. En dat ze iets goed, voelen van, hé, hey, daar is iets wat ik ook in me heb.
Natuurlijk.
En dan, ja, en ik ben er heel voorzichtig mee, want ik raak onmiddellijk, raak ik op slot, merk ik ook wat ik krijg. Ja. Maar ik vind het juist wat u nou doet en wat wij hier doen, ik zou fijn vinden, hoe dan ook, als er iets meer van naar buiten kwam, zonder iets van ego.
Precies.
Maar hoe doe je dat?
Dan kun je een beetje,
dat voel ik ook.
Dan kun je een beetje zeggen van wat ik altijd ook in mijn inleidingen zeg. Vertel iets over de psychische effecten. Er is meer rust. Er is meer eenheid. Hè? Dus moet ik zeggen, er is dus wat men noemt de concentratie groeit. Komt makkelijker. Hoe langer meer je zit, je kunt dus meer gefocust. Hè? Je kunt dus meer doen wat je doet. Je kunt zo iets over de rust zeggen, de ontspanning. Je kunt ook iets vertellen dat je bijvoorbeeld, hè, wat hebben er veel ook beleefd weer, dat is altijd in een session dat je helderder gaat dromen, dat het bijvoorbeeld zoiets, en dat je dus duidelijk zegt van, hé, hey, er is ook een andere innerlijke zintuigen, die worden wakker als het ware. Ik zie en hè, ik zie dingen die er zintuigelijk niet zijn, maar die me toch een beetje de weg wijzen en soms ook in verwarring brengen. Hè. En weet je, er zijn zo, je kunt natuurlijk iets over die innerlijke, die innerlijke effecten, hè? Wat men in de zen noemt de yoriki. Hè? Hoe meer je mediteert, hoe makkelijker het mediteren wordt. En dat storende dingen, dat de dingen die me uit mijn balans brengen, dat ik makkelijker terug in balans ben. Ik was zo geïrriteerd en ik ging zitten en na 5 minuten was mijn irritatie weg. Oh, wat raar. Ik was toch erg... Waar is die irritatie nu? Waar is ze? Ik vind dat zo leuk. Ik was gisteren zo, hè. Gisteren was het harde wind. Echt, hè, behoorlijk harde wind. Hè. Dat was dus morgens de oefeningen deden, dat was niet meer aangenaam. Waar is die wind nu? Hè, datzelfde vind ik. Ik vind dat zo mooi, dat is een prachtige komen. Waar is die wind nu? Waar is die gebleven? En dat is zo van... Weet je, emoties komen en gaan en wij hebben de neiging om makkelijker terug in evenwicht te komen, om er minder met in dialoog te gaan en eindeloos te zeuren. Ja. Hè? Innerlijk zeuren, dat kent u wel, hè? Het arme ik en oh god, en had ik toen maar dat gezegd en mijn schuldgevoel. Hè? Als je iets fout doet, dat is zo, dat is fout, fout is fout hoor. Maar dan van de fout nog een, hè? De lang bleven over mouwen, hè? Ja. Is een prachtig artikel, misschien hebben jullie het gelezen, ik vond het zo schitterend, hè? Dus, omdat ze het zelf geschreven heeft, vind ik het zo mooi. Hoe heet ze nu weer? Het is een auteur, ze heeft Paas geschreven, dat, hè? Haar beleving in de psychiatrie. Een jonge vrouwelijke auteur. En die werd dus Ik heb het gelezen hoor, ik heb het niet gezien, maar ik heb het gelezen omdat ze er zelf een verslag heeft van gemaakt en ik vind het zo goddelijk. En ze wordt uitgenodigd bij Umberto Tan, late night show. En ze is werkelijk openhartig. En ze is transparant en openhartig en ze zegt echt wat ze er beleefd heeft in de paas. Ja, dat is autobiografisch en nou, ze is echt een beetje tevreden over zichzelf, hè. Ik vind het een prachtig iemand, ik heb haar ook een gezien. Ik heb die uitzending niet gezien, hoor, maar ik heb haar wel eens ontmoet. Ik vind het een prachtig, kwetsbare vrouw. Ook al is ze dan een beetje gestoord, maar het zijn die als heel prachtige mensen. En dan vraagt Umberto, en hoe is het dan nu? Hè? Heb je nu nog zoveel last van die stemmen en van die psychotische aanval? Zegt, nee, nu is het veel beter. En dan gaat ze dus weg. En dan krijgt ze toch een probleem, want ze heeft gelogen. Het is eigenlijk niet beter. Ze heeft nog altijd last van die aanvallen van die bipolaire stoornis. En soms is ze weer helemaal in de gaga. Hè? Het is een prachtig kind, hoor. Vergeet. Maar dat vind ik dan zo mooi, omdat die leugen is een fout. Hè? Je moet niet liegen, vind ik. Maar als je dan daarna over die leugen zo'n innerlijk kabaal maakt en er helemaal van je stuk zijn, omdat je gelogen hebt, oh, nu ben ik echt oneerlijk. En dan maakte die fout 10 keer zo erg natuurlijk. Ik vind dat zo mooi als verhaal, want dat doen wij allemaal. Wij doen iets en dan gaan we hebben daarna oneindig schuldgevoel, want we nemen dus aan een innerlijk beeld, zijn dan tekortgeschieten aan een innerlijk beeld dat we hebben van volmaaktheid. En dan beginnen we nog 10 keer erger te maken. Dat is een soort machtsverheffing. En dat, zulke dingen, we zijn mensen en het is oké om een fout te maken. Natuurlijk moeten we proberen, maar het is oké om dingen eens te falen. En dat zijn dingen die we wel leren in de meditatie. En je kunt ook zeggen, en dat is ook belangrijk, en misschien hebt u daar iets van dat wat ik gisteravond in dat vers zei, ik heb de donkere uren van mijn wezen lief waar in mijn zinnen zich verdiepen. Ik ga luisteren en ik hoor de geluiden, maar ik hoor ook die diepe stilte. Hier in deze ruimte. Ik kijk en ik zie alle objecten, maar ik zie ook dat licht. Mijn zinnen verdiepen zich. Het gras wordt groener en de lucht wordt blauwer. En zulke effecten kun je wel iets van zeggen, maar daar gaat het allemaal niet om hoor, maar goed. Je moet mensen lokken met...
Ik denk wel dat het een ingang is voor mij.
Het is een ingang, ja. Het is juist. En zo kun je wel iets proberen te zeggen, hè, dat je dus... noem nog eens wat effecten op.
Milder wordt. Milder.
Dat is juist. Ja.
Minder oordelen.
Ja.
Misschien wel het tegendeel van... isolement, namelijk verbondenheid.
Juist. Dat voel je duidelijk. Dus
volgens mij ben je prachtig, een paar dagen met hem bezig.
Ja. Daarmee vond ik ook die vrijwillig isolement. Isola zit er in eiland. Hè. Ik ben een eiland. En nu ineens zijn we verbonden in een hele archipel. Hè. Met een soort stroom tussen ons. Wauw. Wat mooi.
Ik vertel mensen soms ook dat het heel moeilijk is om uit te leggen hoe een appel smaakt. En dan snappen ze soms ook dat er dingen zijn die je niet kunt uitleggen. Maar die beleef je en die voel je. En daar zijn dan geen woorden voor.
Precies. Ja.
Ik had nog een vraag. Gisteren zei u van... waar ben je, Adam? God, waar Adam? En Adam ging zich verdedigen.
Ja.
Is dat al zo lang dat dit er is? Want Adam was ook niet zo van dit wezen en dit...
Nee, maar zo gauw als de Homo sapiens geboren wordt, hè, bij wijze van spreken ontstaan, dat is geleidelijk gaan natuurlijk, hè, is dat probleem er, hè, van niet thuis te zijn. Nee. Want wij noemen dat Homo sapiens. Je kent dat grapje wel, hè, van de aarde... Hm? Die zweeft in de ruimte en die komt een andere planeet tegen. En die planeet die zegt, wat zie jij er toch slecht uit? Ja, zegt de aarde, ik heb homo sapiens. Dus in die zin, wij verwoesten dat prachtige milieu, want dat is echt een schitterend juweel, deze aarde, hoor. Echt, dat is zoiets prachtig. En wij zijn dat met een soort gretigheid aan het verwoesten. Nee. En weet je wat? De aarde trekt het zich niet aan. Want die overleeft dat, hoor. Die heeft al zoveel overleefd. Of dat wij het zullen overleven, dat is de vraag. Dat maar inderdaad. Dus maar dat is al zo oud als Adam. Omdat wij, ik zeg het dus, kwetsbaar zijn. En de werkelijkheid niet helemaal onder ogen kunnen of durven zien. En dat is ook normaal, want wij zijn allemaal getekend door die angst voor de vergankelijkheid. Angst voor de dood. Angst voor het ik-verlies. Ja. Nou, dat zal ons te ver voeren. Angst voor het ik-verlies is de grootste angst. Ga ik dood? Ga ik gek worden? En het is het beste wat u kan overkomen. Oké, je hebt ook een pathologische variant. Maar de echte ik-verlies is natuurlijk het mooiste wat er is. En dan functioneer ik nog, hoor. Alleen ik zit zelf niet meer aan het stuur. En ik kijk nog en ik doe nog en ik geef advies. Maar het is een andere chauffeur die in de auto zit. Ik ben het kleine ik niet meer die weet ik wat, die erkenning wilt en die macht wilt en die, noem maar op, je kent dat allemaal, hè.
En het gaat door, wat zegt u dan? Dat ik valt weg en dan?
Als het ik wegvalt in de goede betekenis, normaal is dat even een korte ervaring, hè, die je hebt in een satori of een kensho of een verlichtingservaring. Maar op den duur wordt dat inderdaad, de ego-controle wordt minder en dan ga je niet meer voor macht en rijkdom en al die dingen al die dingen waar de mensen om gaan. En dan zit er iemand anders aan het stuur in de auto. Wat je dat wilt noemen.
Je wordt gezongen.
Juist.
Of je wordt
gechauffeerd. Ja.
Zo ervaar ik het.
Ja. Oké, want we zijn al lang aan het... nog één ding.
ik zat nog een beetje na te denken over het gesprekje van zojuist, over de nuttige effecten en over wat je erover uitdraagt. Maar ik beluister dat toch met gemengde gevoelens. Omdat dat, als je daar op zo'n manier mee omgaat, naar mijn oren natuurlijk weer verwachtingen gaan ontstaan. En volgens mij is de essentie van zen... En daarmee een aanvang maken, is juist onbaatzuchtigheid.
Juist, geen verwachting, uitstekend.
En de manier waarop de discussie er net verliep, is van je kan er dit van zeggen en dat van zeggen. En dan is dat nog maar één stapje naar wat je er net zei van greed is goed, want dat wil ik hebben.
Heel juist, Ron. Bedankt. Maar dat is zo. Dus dat is gevaarlijk. Want die effecten, als je die nastreeft, dan krijg je ze niet. Hè, want dat... Het zijn dingen die erbij komen, maar daar moet het niet voor doen, want je moet het belangeloos zomaar, omzonst zomaar, zonder doel, doelloos zomaar wezen. Het vers dat mij altijd het meeste helpt en begeleidt in de zin is, een berg tussen de bergen, geen schijn van inzicht. Geen schijn van inzicht, geen schijn van verlichting. Zomaar, zitten. Dat is natuurlijk het echt belangrijkste. Dat is het echte zen, hè? Dat is echt het Chikantaza, dat natuurlijk. Maar goed, ondertussen zijn die effecten soms wel... kunnen die, omdat u daar vraag was, nee. Hè? En ik wil dan nog een laatste effect en dan sluit ik mee af. Dat niet omdat je, daar moet het niet voor doen. Wat je wel ziet, dat er een andere vorm van kennis... ontwaakt, die nog geen echt inzicht is, maar dat intuïtieve kennen, niet meer door het verstand, maar door de intuïtie, door het mijn totaal voelen van situaties, dat groeit. En dat kun je, en dat hoor ik zo dikwijls, mensen hebben een session gedaan en ze horen dan muziek en die muziek komt veel meer binnen. Weet je wel, het is, er is iets veranderd. Er is iets, zijn, dat intuïtieve kennen, en dat is belangrijk voor kunst, dat is belangrijk voor omgaan in de natuur, dat is belangrijk voor het omgaan met mensen. Maar ik vind het heel dankbaar dat Ron die terecht heeft gezegd, wees voorzichtig en doe het daar allemaal niet om. Oké.